that people, you could look at their faces, now you see there is real peace. The first time when I came here, it was completely different. Completely different. Difficult to explain, but it was different. But now it is so beautiful.
De Herinnering, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma De Herinnering. En vandaag is onze bijzondere gast Christine Hemmerich. Ze is schrijfster, docent ook, of zeg ik professor, gelauwerd meermaals ook voor wat u geschreven heeft, recensent ook, opiniemaker. En ik heb me laten vertellen dat er ook een planetoïde naar u is vernoemd.
Ja.
Wat zou u daar graag nog aan toevoegen voor de luisteraars? Om u beter te leren kennen?
Geen idee. Ik vind altijd... labeltjes vind ik altijd lastig. Mm-hmm. Mensen doen dat veel. Hè, zo. Ze plakken labels op mensen. Ja. Jij bent dit, jij bent dat. Mm-hmm.
En,
ik geloof meer in een ontmoeting en een zelf ontdekken. Nee.
Akkoord, helemaal akkoord. En u heeft ook foto's meegebracht, zie ik. Die liggen al op tafel, netjes verspreid.
Ja, ik heb tijdens de lockdown ben ik alle foto's die ik gekregen had via mijn moeder, et cetera, een beetje gaan sorteren. En dan besefte ik eigenlijk dat ik de namen van mijn overgrootmoeders niet kende. En dus door die foto's ben ik dan die namen gaan ontdekken. En dat was voor mij belangrijk. Ik heb dan altijd een foto van een overgrootmoeder. Je hebt er dus 4 op Facebook gezet met de naam erbij. Zo, omdat eigenlijk vaak de namen van vrouwen verdwijnen. Hè? Dus de achternamen van vrouwen, die verdwijnen. Nu kunnen ze wel meer blijven bestaan, maar je merkt toch dat nog heel vaak mensen de naam van de vader als achternaam geven aan een kind. En ik vind dat wonderlijk. Ik kan het dus via de radio niet laten zien, maar er is bijvoorbeeld 1 grootmoeder, Maria van Helewijk heet je die, en die is dus de moeder van de vader van mijn vader. En als ik naar die foto kijk, zit zij zit met de handen gevouwen op een stoel voor een boerderij, op het erf, denk ik. En dan denk ik, ja, haar leven zal zo anders zijn geweest dan mijn leven. Dus dat je eigenlijk in die aantal generaties, in 3 generaties is er, zeker voor vrouwen, gigantisch veel veranderd. Mm-hmm. Ja. Dus ja, dat doet mij wel iets. En dan het pronkstuk van de collectie. Dat is een foto, maar we zullen ze straks op de website zetten. Hè. Dan kunnen de luisteraars ook zien.
Dat is een portret, zie ik, en een ovaal.
Het is een gemaakt in een studio, duidelijk. Hè. Vroeger was dat zo. En ze draagt trouwens nadrukkelijk een vrij groot kruisje. En zij was de groottante, de oudtante van mijn grootmoeder. Dus mijn vader had een moeder en die moeder die had een grootmoeder en daarvan een zus. Dus dat is al ver. Ja. Dat is mijn bedovergroottante. Maar wat daar leuk aan is, haar vader, toen zijn we nog eens verder, was eigenlijk een Duitse soldaat, Frans Stratman. En die is naar België gekomen om te vechten tegen Napoleon. Dus eigenlijk, zonder Napoleon zou ik niet bestaan. Bizar besef, maar dus die hebben blijkbaar heel lang lagen die legioenen, of hoe noem je dat, gelegerd in de buurt van Brussel. En daar heeft hij dan mijn verre voormoeder leren kennen, Jean Helegoms blijkbaar, die in een café werkte. Haar vader had een café en zij werkte daar en hij zal daar pintjes zijn komen drinken, veronderstel ik. En van het een kwam het ander. En wat wel merkwaardig is, dan de ontslag bij Waterloo is achter de rug. Hij keert terug naar huis. Zij was al zwanger. En je zou bijna verwachten dat ze de vader nooit meer zou gezien hebben, maar hij is wel teruggekeerd en is met haar getrouwd, heeft dat kind herkend en heeft nog een reeks kinderen gemaakt. En deze vrouw op de foto, Rosa Straatman, was zijn jongste dochter, geboren, gestorven in 1928. Ja. En mijn vader vertelde vaak dat hij zich dat herinnert, dat ze opgebaard lag in de vouwkamer en dat hij haar ging groeten. Dus dat is eigenlijk wat ik nu vertel, is een herinnering van mijn vader. Een verre herinnering als manneke van 3 jaar, dat hij dus de opgebaarde Rosa ging groeten.
En dit heeft hij dan vaak aan u verteld?
Oh, mijn vader was erg bezig met zijn familiegeschiedenis en vooral met dat verhaal van die Duitse soldaat.
Mm, de soldaat in het bijzonder.
Wel, die Duitse voorvader, die Frans Straatman, dat heeft zelfs mensen betaald om onderzoek te doen naar wie was die man. Je hebt in Groot-Brittannië mensen die daar blijkbaar allemaal kunnen bij archieven kunnen. Dus hij wilde dat eigenlijk heel erg weten. En hij heeft daar ook heel veel documentatie over bijeengebracht. En ik heb dat dan gekregen, want hij vertrouwde mij dat toe. Hij dacht wel, zij zal dat niet weggooien. En ik heb dus wel tijdens de lockdown ook allemaal mapjes zo gemaakt en daar een stamboom telkens bij. Voor mijn dochter dan en haar kinderen. Als zij dat weggooien, is mij dat ook goed. Maar ik denk altijd dat het wel leuk is als je ergens weet waar je vandaan komt. Voor mij is dat wel heel belangrijk, want ik heb hier nog een foto. Eigenlijk moest ik maar 1 foto meebrengen, maar ja, ik heb een grabbel gedaan.
Als u schat aan foto's meebrengt, even welkom, hè? Ja? Kan u de foto een beetje beschrijven misschien?
Ja, dat zijn dan mijn grootouders. Dus de ouders van mijn vader. En dat waren boerenmensen. En dat is ook een heel verhaal, want dus die boerderij was al generaties en generaties in de familie van mijn grootmoeder. En die zijn onteigend omwille van de aanleg van de ring. En die zijn eigenlijk al onteigend, want de ring is maar aangelegd in 1980 of zo. Maar die zijn al onteigend begin jaren 50. Mm-hmm. En voor mij is dat altijd heel eigenaardig, want als je dus vanuit Antwerpen komt op de ring en je neemt afrit 7... dan rij je eigenlijk over het erf van mijn grootouders.
En dat ervaar je ook ergens. Als je daarover rijdt, dan van... Ja, ergens, nu ben ik daar gepasseerd.
Goh, wel, mijn eerste boek, een eerste korte roman, Een Zuil van Zout, is eigenlijk daardoor geïnspireerd. Dus het besef van hoe snel Vlaanderen, België veranderd is en nu er eigenlijk een lange tijd, generaties na generaties, een bepaalde manier van leven was. En dat eigenlijk door de breuk van die wereldoorlog dingen heel snel veranderd zijn. En dat mensen een bepaalde manier van leven zijn ook compleet gaan verwerpen. En ik denk vaak bijvoorbeeld, mijn grootouders, dat waren zeer zuinige mensen. Ja? En eigenlijk het idee van dat je niks zomaar weggooit, dat je alles probeert opnieuw te gebruiken. Mijn grootvader, als hij een kistje moest maken of een kastje, dan was dat met recupmateriaal, et cetera. En ik denk vaak nu, hè, die zuinigheid is compleet verloren gegaan. Ik zie soms gewoon een absolute spilzucht wat water, wat papier en voor heel veel en kleding betreft. En ik denk, ja, ik vermoed dat we daar terug naar zullen moeten gaan. Dat er weer meer respect en waardering moet zijn voor alle dingen die er zijn. Ja. Dus, maar voor mij, ja, is dat wel belangrijk, omdat daar dus die eerste roman komt eigenlijk. Die heet Een Zuil van Zout. En het idee was van, ja, als je achterom kijkt, als je in het verleden blijft hangen, Dan verstar je, dan word je zelf van zout.
Dat is een mooie gedachte om misschien even tussenuit te gaan voor een streepje muziek. Mm-hmm. En dan zijn we zo dadelijk bij u terug, beste luisteraars.
Gisteren is een aftrek van je voeten in het zand. Morgen eerste aanblik van een eindeloos groot strand. De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit. En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit. Dit is vandaag, het is alles wat je hebt, morgen komt later. En gisteren is alweer weg, dit is vandaag. Met zijn vreugde en zijn pijn, en je hoeft maar één ding te doen. Dat is er zijn. Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt. En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt. Bedenk dan als je zicht verliest, je loopt in iemands zicht. De aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht. Dit is vandaag, en het is alles wat je hebt, morgen komt later, en gisteren is alweer weg, dit is vandaag, met zijn vreugde en zijn pijn, en je hoeft maar één ding te doen. Niets is moeilijker dan laten gaan. De toekomst, het verleden. Maar je bent al hier, je kunt het aan. Gedragen door de ene.
Welkom terug, beste luisteraars. Christine Hemmerichs heeft al een volgende foto geselecteerd. Ja, steekt u maar van wel.
Dat is eigenlijk omdat je zei, ja, het gaat over herinneringen. En eigenlijk is dit geen herinnering van mij, maar op de foto sta ik wel. Dus dat is eigenlijk iets eigenaardigs. Dus door die foto weet ik van, ah ja, dat zal dus gebeurd zijn, maar ik herinner het me niet. En dat is de begrafenis van mijn grootvader, de vader van mijn vader. Dus dat was in 77. En dat was dan nog heel traditioneel, dat de mannen samen waren en de vrouwen ook samen. Zo in een processie, in een stoet. En blijkbaar toen voor begrafenissen moesten mannen en vrouwen gescheiden zijn. God knows why. En ook allemaal in het zwart. En mijn moeder ook met zo'n voile voor zich. En ik loop dus vooraan lopen dan mijn moeder en tante, de vrouw van mijn oom. En dan mijn zus en ik lopen daarachter en ik loop zo ook heel ingetogen, ook helemaal in het zwart. En dus ik zie wel dat ik dat ben, zoveel jaar geleden. Maar ik herinner mij dat dus totaal, totaal niet. Dus dat zegt ook natuurlijk iets over Ik heb trouwens een boek geschreven, De Kronkelpaden van het Geheugen, waar ik dat eigenlijk mij die vraag stel, hoe komt het dat je een bepaald iets je herinnert en andere dingen totaal niet? En ook, wat ook is, dat we veel herinneringen vervormen. Hè? Het geheugen is notoire onbetrouwbaar. Dus, dus dat zijn dingen. En ik heb nog één foto, dat is de laatste. Die... Daarop zie je dus twee wat oudere vrouwen die naast elkaar, handtas op de schoot, op een stoel zitten. En dat is dus mijn grootmoeder, de moeder van mijn vader, en haar zus, tant Lisa. En dat is tijdens de receptie van mijn eerste huwelijk, want ik ben 3 keer getrouwd. En de eerste keer dat ik ben getrouwd was in 1978. Ah ja, kijk, een jaar na die begrafenis heb ik toen niet beseft. En ze zitten daar zo bevreemdend als die. En de ene, mijn grootmoeder, was dus een boerin. En haar zus, tante Lisa, die was naar de stad getrokken om te gaan dienen. Dat was dan zo blijkbaar. En dan was die... een man aan de haak geslagen, is in Wemmel gaan wonen en die spraken dan Frans. Dus dat was een beetje, hè, in die tijd, als je wilde sociaal opklimmen, dan moest je Frans gaan spreken. Dus mijn vader was daar dan boos op, dat die Frans spraken. Maar ze kenden uiteraard, mijn grootmoeder sprak ze uiteraard Nederlands. Hè, maar dat was zo het typische verhaal van naar de stad gaan en dan de verfransing om wille van dat je wil opklimmen in de maatschappij, ja.
Ja, dank u wel om zoveel foto's mee te brengen. Ja. De meeste zwart-wit en dan zo enig al in kleur, dus die in kleur zijn dan van uw grootouders, als ik me niet vergis.
Ja, ik herinner me... Ja. Ik denk dat ik... die foto's, die kleurfoto's zijn in 71 gemaakt. Mm-hmm. Ik denk dat toen mijn ouders het idee hadden van... Ja, we moeten eens goede foto's hebben van... Meter en Peter Hellebeek noemen die. Dus, en dan de zwart-wit. Dat zijn zo van die familiestukken. Ik vraag me ook af, wat gaat er daarmee gebeuren? Want ik heb die verhaal nog allemaal gehoord. Maar, en mijn dochter ook nog, maar haar kinderen. Gaat dat voor hen iets betekenen? Ik weet het niet. Maar goed.
Ja, dat is de toekomst. Daar weten we weinig over.
Ik denk dat eigenlijk vooral als mensen ouder worden... dat ze dan ook meer interesse krijgen voor het verleden. Dus dat merk ik heel goed. Ik ben 67 en heel veel van mijn vrienden zijn ook van die gezegende leeftijd. En ik merk wel dat wij allemaal veel interesse hebben voor geschiedenis. Niet alleen onze eigen geschiedenis en familiegeschiedenis, maar voor geschiedenis in het algemeen. En dat is ook zo als je jong bent. Ik merk dat jonge mensen, die leven heel erg in het nu. En de wereld is eigenlijk begonnen op het moment... dat zij geboren zijn.
Bij wijze van spreken, ja.
En mensen die een jaar ouder zijn, die zijn al heel, heel oud, willen ze niks mee te maken hebben. En natuurlijk, als je langer leeft, dan voor mij nu is 1920 bijvoorbeeld, vroeger was dat eindeloos lang, maar mijn geboortedatum is daar uiteindelijk, besef je, dat is ook allemaal, dat is niet zo lang geleden. Dus ik was aan het vertellen tegen die jonge gast, ik zeg, een halve eeuw geleden was ik zo oud als jij. Dat je in je leven een perspectief hebt van zoveel jaar. Ja. Dus dat wakkert echt wel de interesse voor het verleden aan. En je begint ook wel lijnen te zien. En zien dat dingen terugkeren en anders evolueren.
Ja, u zei het al eerder zelf, dat herinneringen notoire onbetrouwbaar zijn.
Ja.
Ik wil daar nog... even dieper op ingaan, in de zin van, u als schrijfster, ergens ben ik wel benieuwd naar hoe u dan kijkt naar de evangelisten bijvoorbeeld, en inspiratie, want die evangelies zitten ergens ook op het snijpunt tussen, ze zijn opgetekend in een tijd dat journalistiek niet bestond, die zijn ergens geschreven vanuit herinneringen, vanuit geschiedschrijving. Hoe kijkt u daarnaar?
Dat intrigeert mij heel erg. En ik merk dat... als ik nog een tweede leven had, zou ik me daar eigenlijk veel meer in verdiepen, in die studie van het evangelie en dan eigenlijk ook de historiciteit ervan. Hè. Want je hebt dan ook al die verhalen over de dode zeerollen en dat men zegt, ja, er zijn veel, veel meer evangelies dan die vier. Maar wat ik daarvan oppik, dat is als ik af en toe iets lees in de krant daarover. Ik ga dus sinds ruim een jaar opnieuw naar de mis en ik ga ook vaak naar het gebed en dan wordt er voorgelezen uit de epistels en uit de evangelie. En dan dikwijls denk ik van, goh, zou Jezus dat echt gezegd hebben? Of zou dat nu echt gebeurd zijn? En dus want ik vind heel veel van wat er in het evangelie staat ontzettend mooi en knap en sterk. En ik betrap er mezelf op dat ik eigenlijk bijna niet echt geloof. Op een bijna onbewust vlak, hè. Onbewust dat ik niet echt geloof dat Jezus dat echt gezegd heeft of echt gedaan heeft. Dan denk ik, goh, waar zou dat vandaan komen? Omdat het is eigenlijk heel moeilijk om je het voor te stellen. Hè? Dus, nee. Maar ik... Mijn kennis van Bijbel en evangelie is heel, heel wankel. En ik merk ook vaak in de mis, ik neem me telkens voor van aandachtig te luisteren en dat ik niet blijf luisteren. Dat is heel eigenaardig aan. Dus dat, daar heb ik nog een lange weg te gaan. Ik heb trouwens nog niet lang, shame on me, de rol van Paulus eigenlijk geleerd.
Maar dat is helemaal geen schande. Alleen zou ik zeggen, we leren elke dag bij, hè?
maar ik vond dat eigenaardig.
De rol van Paulus.
Ja, omdat dus... Wat mij dikwijls intrigeert, is waar is die breuk ontstaan tussen Jodendom en Christendom? En waar is de breuk ontstaan tussen Joodse christenen? Want... Die had je dan. Alle apostelen waren Joodse christenen. Al die eerste volgers waren Joodse christenen. En dan de Joodse niet-christenen. Waar is die breuk ontstaan? En uiteraard, zulke breuken zijn altijd te betreuren, uiteraard. En dat heeft dan ook geleid tot antisemitisme, et cetera. Maar dus, ik las onlangs een artikel over dat dus Paulus eigenlijk de persoon is die gezegd heeft van... jij weet dat uiteraard. Je kan christen zijn zonder al die Joodse regels te volgen. En al die strenge regels over wat kosher is, wat je mag eten, et cetera. Dus dat hij dat eigenlijk losgekoppeld heeft, omdat hij dan ook in landen ging waar mensen niet Joods waren. Dus en dat is eigenlijk... Een breekpunt, hè. Dus dat wist ik zelfs niet. Maar dat vraag ik me dikwijls af. Wat zou er gebeurd zijn als dat meer binnen die Joodse gemeenschap was gebleven, die erfenis van Jezus?
Mm-hmm. Omdat het zelf ook heeft over de Joodse gemeenschap, wil ik er toch even ook bij zeggen dat in de handeling van de apostelen staat er eigenlijk Petrus, die een visioen heeft gehad, en dan eigenlijk zelf als Jood zijnde, meer dan dat Paulus dat was. Paulus was zeker ook een Jood. Daar niet van. Ik wil er ook niet te diep op ingaan, maar die heeft een visioen gehad. En dan gezegd van, kijk, kosher eten enzovoort, voor mensen die christen worden, maar die heidens waren ervoor, geldt dat niet.
En dat is het visioen van Petrus geweest.
Van Petrus.
Ik dacht dat van Paulus. Ja. Ik ben weer al iets bij van Petrus gekomen.
Ja.
Maar en ik was op Cyprus. En dan zijn we daar naar de begraafplaats gaan kijken van Barnabas.
Mm-hmm. Helper van Paulus. Ja.
Ik had nooit van mijn leven van Barnabas gehoord. Ik wist dat de naam Barnabé kende ik. Want dat was het eerste lief van mijn dochter, was een Barnabé. Ik heb haar dan gesmst. Kati, dat is nou. De heilige Barnabas is hier. En die kwam dus uit Cyprus. En die is ook... maar die is door Joden, stond er. Dat die door Joodse mensen vermoord is. Mm. Ik vermoed dat die dan vermoord is, omdat ze juist zei van... Kijk, je hoeft al die regels niet te volgen. En ik heb dan ook gelezen dat de Joodse godsdienst eigenlijk veel meer het belang hecht aan om een goede Jood te zijn, moet je al die regels volgen. Terwijl bij christenen is dat eigenlijk niet zozeer over allerlei regels. Maar dus wat mij intrigeert is, in hoeverre kunnen we eigenlijk de echte erfenis, de echte stem van Jezus kennen. Je zou dan natuurlijk kunnen zeggen van, ja, kijk, als wat er overeenkomt in alle evangelies, dat zal dan wel waar zijn, als ze het allemaal gezegd hebben. Maar weet jij dat? Want ik hoor vaak, ja, maar er zijn heel, heel veel evangelies. Is daar enig idee van hoeveel evangelies er zijn?
Of? Oef, dat kan ik zo uit het hoofd niet zeggen. Nee, dat weet ik niet. Ja. Nee, ergens in de loop van de kerkvaders en vergadering hebben ze dan beslist...
Zijn die veel?
Kijk... Die zijn ergens goddelijk geïnspireerd en de anderen zijn neergeschreven. En dan kunnen daar heel ver gaan over debatteren van is daar een bepaalde katerij in te vinden of dat is mooi neergeschreven, alleen zijn die niet goddelijk geïnspireerd. Dus ergens zegt de kerk, ja, als autoriteit van kijk, die vier gaan we opnemen, want daar zit er...
En wanneer is dat dan gebeurd, als ze gezegd hebben?
Ja. Dat weet je niet. Ik vermoed dat in het concilie van Nicea zal geweest zijn. Dat is ergens in de vierde eeuw. Dus daar is dan ook even debat wel over gegaan. Maar u zegt dan onmiddellijk toch ook vrij snel. Dus.
Oh ja, omdat ja, het is pas in de vierde eeuw dat het een staatsgodsdienst wordt, hè, in het Romeinse Rijk.
Ja, akkoord.
Wat ik ook wel interessant vind, is dat je dus ziet dat al die Oosterse orthodoxe kerken... Je hebt daar veel meer een diversiteit, zeg maar. Je hebt de... Ach, hoe heet ze weer al? De Libanese...
De Melkitische...
Dat is nog een andere.
Oké.
Okay. Maar, whatever. Maar dus dat... En je hebt de Armeense orthodoxe, je hebt de Ethiopische, je hebt de Russische, je hebt nu ook aparte Oekraïense. Terwijl die Westerse kerk is meer verenigd. Hè. Ik weet wel dat er... Dat leerden we dan op Ierland, dat je ook monniken, en die hadden dan ook hun eigen soort van christendom. Maar uiteindelijk zijn de Westerse christelijke kerken meer verenigd geweest. Terwijl bij de orthodoxen heb je meer verschillen. Want de Armeense, ik was in Armenië, dan ben ik... Dat is wel indrukwekkend daar, hun diensten. Maar dat verschilt enorm van bij ons... En dan op Cyprus zag ik de orthodoxe kerk dat dan eigenlijk het afgeschermd is, het altaar. Dus waar dan de consecratie gebeurt, dat gebeurt eigenlijk buiten het zicht van de gelovigen. Dus dat is ook al een heel andere visie dan bij ons. Hè, want op een bepaald moment hebben ze gezegd, van, oké, de priester gaat naar de gelovigen kijken en hij toont ook de hostie. En bij hen is dat allemaal zo. Dus er zijn toch nogal wat... Wat verschillen. En dan, ja, dit is hier Radio Maria. Als je met protestanten spreekt, ja, ze hebben totaal niks met Maria. Hè? Totaal, totaal niks. Dus eigenlijk binnen dat christendom zijn er eigenlijk enorme verschillen. Hè? Waarbij ik dan denk, ja, je moet natuurlijk zien... En ik heb dat ook met islam. Dus ik geef taallessen aan Nieuwe België, dat zijn... voornamelijk moslims. En ik zal altijd ook wel in mijn praten Allah en God aantonen, ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus ik ga veel meer het accent leggen op hetgeen we delen met elkaar, hetgeen ons met elkaar verbindt, dan op de verschillen. Mm-hmm. En ik merk dat ze dat ook enorm appreciëren, want we hebben zelfs eens over Jezus zitten praten. En dan zeggen ze, ja, maar voor ons is dat ook een profeet. En dan zeggen ze, ja, Jacob en Abraham. En dan waren ze zo blij dat ik die namen kende. Oh, je kent ook die profeet. Dus er is ook heel veel wat we delen.
Verwantschap.
Er is heel veel verwantschap. Ja. En de basis, denk ik dan, is dat je aanvaard dat er iets is dat u overstijgt. En dat je daar... En dat vind ik super jammer. Altijd, hè, los van geloof en godsdienst, dat men veel te veel kijkt naar het verschil en veel te weinig naar hetgeen we delen. En als je gewoon zelfs biologisch kijkt, is... Mensen hebben het over DNA, maar de verschillen in die DNA, dat is minuscuul. Hè. Het grootste pakket van ons DNA delen wij met elkaar. Maar... Ik heb vrij veel gereisd en uiteindelijk wat mij daarvan bij is gebleven, is dat eigenlijk overal zijn de mensen hetzelfde. Mensen verlangen naar warmte, naar vreugde, ze willen eten, ze willen een dak boven hun hoofd, voor hen is hun kinderen zijn heel belangrijk. Dat basispakket, terwijl ik als kind dat zo meest dat je exotische landen had, et cetera, dan denk ik, nee... Mensen, de basis, de kern, de essentie van wat het betekent om mensen te zijn, dat is overal hetzelfde. En als je mensen daarop aanspreekt, op hetgeen je met elkaar verbindt, eerder dan het verschil, hè, dan kun je iets doen. En, ja, ik hoor dat mijn stem, ik kan me daar behoorlijk over opwinden. Ik heb er ooit een verklaring voor gehoord waarom wij zo gefocust zijn op het verschil. En dat zou komen, evolutionair, dat dus toen wij jagers waren, de mannen ben ik het dus niet, dat het heel belangrijk was dat je niet iemand van je eigen groep doodde. En dus dat je moest al, als er daar iemand zich verschool in een bos of zo, hè, dat je moest eigenlijk echt heel goed oog hebben voor het verschil en gelijkenis. En ik denk... Ik denk dat klopt, dat wij eigenlijk onze primaire reflectie is om te kijken naar verschillen. En zeker ook bij jonge mensen op een school, hè, als ze gaan anderen uitsluiten van ja, maar die is zo, en daar praat hij over, hè, maar die enorme focus op verschil, wij zijn dit en die zijn dat. Terwijl, denk 2 seconden na, en je begrijpt dat die verschillen eigenlijk ja, pff, ja dat is maar een fractie, een fragmentje. Ja? Dus ik denk, ook als het gaat over de contacten tussen landen, et cetera, van laten we alstublieft kijken naar wat ons met elkaar verbindt, in plaats van te focussen op waarin we anders zijn.
Mm-hmm. Het lijkt alsof u ergens inderdaad wel een verwantschap hebt met Paulus, die ook heel veel gereisd heeft...
Daar heb ik nooit aan gedacht, ja, dat ik een verwantschap heb met Paulus. Maar het verschil met Paulus, want Paulus zei zijn verhaal van op weg naar Damascus en dan de grote bekering.
Ja.
Dat, bij mij is dat zeker niet zo gegaan. Ja. Dus dat is niet een donder- en bliksemslag geweest.
Ja, Paulus is meer dan enkel zijn ervaring inderdaad, die wel uniek is geweest. En het schrijven ook van vele brieven.
Mooie dingen geschreven, hè?
Ja.
Ja, ik heb wel één pijnpunt met de kerk. En ik vond ook met Paulus dat een hele patriarchale club is, natuurlijk. Ja. En, want het Bijbelgenootschap in Nederland had mij... vraagt mij af en toe om iets te schrijven over iets uit de evangelie. En dan had ik gezegd van, ja, ik zal eens nog iets schrijven over Martha en Maria. Ja. En eigenlijk, als ik dat dan begin te lezen, die passage die uiteindelijk heel kort is in het evangelie, dan komen al mijn feministische reflexen worden wakker. Dan denk ik, En dat is natuurlijk een probleem, wat waarschijnlijk niet een probleem bij Jezus was, maar hoe dat dan later, door de verschrikkelijke kerkvaders en Augustinus en die mannen, die zo patriarchaal zijn. En dat blijft tot vandaag toe, dat het degene die de lakens uitdelen in Rome, dat zijn mannen. Hè? Dat zijn,
het is een onderwerp dat ik ook nog graag eens wil aansnijden. Ja. We gaan er nog even tussenuit voor stuk muziek. En dan komen we terug bij je beste luisteraars.
Ah. one body in Christ, and we do not stand alone. We are one body in Christ, and he came that we might have life.
I am the way, the truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. Believe in me and have eternal life. I am the way, the truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. Believe in me and have eternal life.
We are one body in Christ, and we do not stand.
Every knee shall bend. Jesus is the Lord, and he will come again. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you, and you will live in my love. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you, and you will live in my love.
We are one body in Christ, and we do not stand alone.
Receive my spirit with my gifts be filled. Oh, you are my body, you're my hands and feet. Speak my word of life to everyone you meet. I am the way, the truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. Believe in me, have eternal life.
We are one body in Christ. And we do not stand.
Welkom terug, beste luisteraars. Bij mij zit nog altijd Christine Hemmerichs, die even haar foto's op een stapeltje legt. We hebben al heel veel besproken. We hebben het gehad over de verschillen die er eigenlijk... Ja, door uw reizen, dat je toch tot de conclusie gekomen bent. Die verschillen die doen er eigenlijk niet echt toe. Alleen zijn we door onze natuur ergens geneigd om die verschillen heel erg te gaan benadrukken en ook dat het christendom een grote familie is met veel verscheidenheid, dat u heeft gemerkt op uw verschillende reizen en dat u toch vindt dat u ergens dat er verwantschappen zijn met Paulus. En op het einde van uw gesprek, van het voorgaande, zei u, ja, het is toch nog een patriarchale club en vooral mannen die de lakens uitdelen. Ja, wat mij ergens intrigeerde, is de figuur van Anna Bijns. U bent ook een tijd voorzitter geweest van de Anna Bijns Stichting. Wat betekent die figuur voor u? Dat die persoon als rederijkster in de 16e eeuw in Antwerpen, die ook les heeft gegeven.
God, dat was ook een feministisch project, hè, dat binnen in de literatuurgeschiedenis, dat de namen, je hebt mensen die schrijven, dat wordt uitgegeven, maar dan heb je eigenlijk ook het idee van, wat zijn nu de belangrijke schrijvers? Hè? Je hebt daar binnen de literatuur een hele hiërarchie die soms eigenaardig is, dat het niet noodzakelijk de mensen zijn die het meest gelezen worden, die het meest prestige hebben. Hè? Dus je hebt binnen de literatuur een aantal figuren die enorm veel prestige genieten en waarvan men vindt, dat moet van de ene generatie op de andere worden doorgegeven, want dat is heel, heel belangrijk. En dus dan zie je dat eigenlijk vooral mannelijke auteurs zijn. Dus eigenlijk, als je daarover nadenkt, is dat bijna beschamend. Want vrouwen hebben ook altijd geschreven. Het is niet alsof ze niet geschreven hebben, hè, maar dus het werk dat gekoesterd wordt en dat een soort van gecanoniseerd wordt, is dan het werk van mannen. En die Anna Bijns Stichting, die ontstaan is in Nederland trouwens, die wou eigenlijk meer aandacht voor het werk van vrouwen. En vandaar dat Anna Bijns als een soort van doopmeter werd genomen, omdat zij inderdaad heel vroeg toch een... ik denk dat zij toch ook wel van haar pen kon leven, wat misschien zeg ik compleet onzin. Maar bon, zij is een vroege vrouwelijke schrijfster. Er is ook Hadewig. Hadewig wordt ook altijd, als het gaat over de kanon, hè, wat is de kanon bedoeld met de belangrijke werken, daar staat Hadewig ook altijd tussen. Die is ook zo'n beetje onaantastbaar daarin. En dan Anna Bijns. Maar er is een groot verschil tussen eigenlijke waarden en gepercipieerde waarden. Dus het is niet... Je hebt dus de bepaalde literaire reputaties, en dat is natuurlijk niet alleen literaire reputaties. Natuurlijk zal ik niet zeggen dat dat werk geen waarde heeft, maar het is niet noodzakelijk het meest waardevolle werk of het beste werk. Dus er zijn... Ik zit zo lang in die branche, zeg maar, dus ik ken die mechanismen. En in die mechanismen van wat gaan we nu op een piedestal zetten, waar gaan we aandacht gaan geven, wat gaan we bewaren, wat gaan we hen herdrukken, wat gaan we pushen. Dat is niet alleen op basis van belang of merites. En het probleem met literatuur is dat is heel moeilijk te meten. Sportprestatie kun je nog gaan meten, maar literaire waarden is moeilijk om te meten. En vandaag is dat ook een heel heftig debat, omdat men ook vindt dat er binnen die literatuur veel meer diversiteit moet zijn. Dus dat de stem die domineerde, dat eigenlijk de stem van een man was, die dan ook een bepaalde visie bijvoorbeeld. In de romans gaat het vaak over liefde en seks, et cetera. Dus dat dan heel vaak vanuit het mannelijk perspectief. Of en vaak is het ook de wereldliteratuur. Daar zijn zeer weinig niet-westerse mensen. Dat wordt gedomineerd door westerse. Dus dat debat is ook al een hele tijd hoor, dat wordt gevoerd. Maar vandaag nog meer dan ooit. Ik las daarnet in de krant dat... ik weet niet of je dat iets zegt, Winnetou van Karl May, die reeks, ik heb als kind ook heel graag gelezen, die zal niet meer worden uitgegeven, omdat men dus vindt dat daar... Want die schrijver was helemaal geen Native American, was een Duitser. En dus, men vindt dat zijn veel te veel clichés en karikaturen. En dat is eigenlijk, ze noemen dat dan het je toe-eigenen van een cultuur dat jij als witte Duitser niet kunt gaan, tenzij dat je daar zou geleefd hebben, et cetera, maar niet kunt een beeld gaan schetsen. Dus dat is eigenlijk bijzonder, bijzonder actueel. En ik vind het zelfs een beetje een mijnenveld. Het wordt ook moeilijk om te schrijven, vind ik. Je hebt nu al heel die kwestie rond de persoonlijke voornaamwoorden. Ik weet niet of je dat volgt. Hè.
Ja.
Ja. Dus, maar goed. Dus op dat punt leven we in tamelijk explosieve tijden, vind ik. Wat ik hoop heel hard... Voor mij... Ik ben met Sant'Egidio en dat betekent heel veel voor mij. Maar ik moet eigenlijk altijd opnieuw dat patriarchale tussen haakjes zetten. En dus ook als ik passages uit de Bijbel, wat daar soms de agressie is en mensen die gedood worden. En jongens, wat is me dat allemaal? Maar goed... Dus ik ga daar heel erg focussen op het positieve. En dan denk ik, ja, dat patriarchale, we moeten maar tussen haakjes zetten. En heel hard, ik hoop ontzettend hard, want er zijn nu veel vrouwen ook wel als diaken en zo actief in de kerk. Ze kunnen toch al diaken worden, hè, vrouwen? Ik weet het al niet of ze kunnen diaken worden, maar ze kunnen toch al een aantal dingen doen. Maar ik hoop heel, dat is iets... Wat ik heel hard hoop, dat het priesterschap wordt opengesteld voor vrouwen en voor non-binairs en voor alles en nog wat. Voor iedereen die taak op zich wil nemen, want dat is niet niks, hè, priester zijn. En ook dat het celibaat, dat wordt afgeschaft. Ja, dat zijn dingen die ik heel hard hoop, maar ik vind dat eigenlijk bevreemdend. De kerk heeft zo te maken met een tekort aan priesters. De priesters die er zijn, die zijn overwerkt. Mm-hmm. Die mensen moeten van de ene parochie naar de andere rollen. En toch gaat men al sterk vasthouden en aan exclusief voor mannen en het, aan dat celibata. Celibata. Wanneer zijn ze dat gaan bedenken? In het begin van de kerk was dat helemaal niet zo. Ja?
Dat is uiteindelijk beslist om dat verplicht te maken bij het Concilie van Trente.
En dat was in 1500 of zo?
Ja, 15... En zoveel, ja, dat is ook een tijd geweest, Concilie van Trente, dat was de ene vergadering na de andere, dat was heel woelig. Maar daar is dat uitgekomen, omdat ervoor eigenlijk veel mannen dan bezit hadden enzovoort, en ze gaven dat dan door aan hun kinderen. Daar zaten ook andere complexe dingen aan vast.
Dat dan niet naar de kerk ging, maar naar hun kinderen. Ja, dat is ook weer zo'n argument. Dat is toch helemaal geen argument. Welk argument kan je nu in godsnaam... Nu,
ja.
Ik denk dat heel veel priesters vandaag zich niet sterk houden aan dat celibaat. Maar ook dat is verkeerd, dat je mensen eigenlijk bijna dwingt tot een soort van dubbel bestaan. Of, ik denk eerlijk gezegd, in Afrika, mijn man is daar veel geweest, die priesters hadden allemaal een partner.
Mm-hmm.
Wat ik ook goed vind, mm-hmm. Ik denk dat voor een mens belangrijk is dat je emotioneel en seksueel dat je een partner hebt. Ik denk niet dat je... Sorry dat ik dat zeg, maar ik denk niet dat je een betere mens wordt van die onthouding en ook van die emotionele... Ik denk niet dat je dat... Ik kan geen enkel argument bedenken. Trouwens, we zien in de orthodoxe kerken, in de protestantse kerken, zien ze toch dat dat functioneert.
Ja, in de orthodoxe kerk, als ik mij niet vergis, is het vooral priesters kunnen een familie hebben. Alleen als het dan gaat over kloosterlingen, ja, dat is dat uitgesloten.
Hm.
En als het gaat over bisschoppen, denk ik ook dat dat eigenlijk uitgesloten is, enzovoort.
Wacht een keer, het is zoiets dat ze, als ze al getrouwd zijn... Zoiets. Maar ik denk dat als je priester wordt en je bent niet getrouwd, dat je dan ook niet mocht.
Mm-hmm.
Zoiets is een feit.
Ja.
Maar nee, maar dat is heel... Dat zijn van die heel bevreemde...
Ja.
Thank you. There's a war within my soul, one that I'll never win alone. I need you to fight for me. I need you, my sword, my shield. In the most holy Eucharist, I receive you from the hands of the priest, the true presence of God, body and blood, soul and divinity hidden in the bread. I'm alive, I will not die, 'cause of your sacrifice.
Een figuur die ik in dit deel graag nog wil ter sprake brengen is Maria Magdalena.
Ah, ja.
Omdat die ergens, ja... Ik weet niet of u het verhaal kent, maar waarschijnlijk wel de eerste zou geweest zijn waar Jezus aan verschenen is na zijn dood.
Ja.
En dan gevraagd heeft van gaan vertellen aan de apostelen als een soort apostel van de apostelen.
Ja.
Hoe kijkt u naar die figuur?
Dat is een heel... dat is ook iemand rond wie een soort van mythes zijn ontstaan.
Ja.
Want men zegt dan dat zij zou een prostituee zijn geweest. Is dat waar? Is dat niet waar? Dat ze de vrouw een relatie zou hebben gehad met Jezus. Is dat waar? Is dat niet waar? Dus ik heb het gevoel dat Maria Magdalena zo een figuur is in heel die entourage van Jezus, waarop men heel veel kan gaan projecteren.
Ook omdat er weinig geschreven bronnen over te vinden zijn?
Ja, maar dat is uiteindelijk voor alles daar. Hè? Dus en ik denk dat, want ook op literair vlak, je hebt van Dan Brown, hoe heet het weer?
Da Vinci Code.
Ja. Gaat dan heel zijn fantasie over dat ze dan kinderen hebben, een nabestaande. Dus ik merk dat mensen erg prikkelt. Dat is ook wel begrijpelijk, omdat Ik zal een open deur intrappen. De kerk is vaak niet in staat om op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Dus dat vind ik ook een van de hele grote mankementen van de kerk. Omdat seksualiteit is natuurlijk iets cruciaal in een mensenleven. En dus dat je dan als kerk daar zo verkrampt nog altijd mee omgaat. Hè. Dus het koppelen van, ja, mag alleen om kinderen te krijgen. Dan denk ik van, alsjeblieft, we zitten met een overbevolking. Goed. Maar dus vanuit dat onvermogen eigenlijk van de kerk om op een goede manier om te gaan met seksualiteit, is zo'n figuur als Maria Magdalena dan natuurlijk heel aantrekkelijk. Want dan kan je zeggen van, kijk, Jezus zelf had een seksuele relatie met Maria Magdalena en die hadden kinderen. Is dat waar? Is dat niet waar? Ik weet het niet. Ik heb een hele goede vriend die is homo. Die zei, nee, Jezus was een homo. Ziet je, je kunt daar van alles op projecteren. En, dan, hè, dus, en die is ook donker van uitschuld. Ja, en die was donker. Die was heel, heel groot. Ik denk, dat is de eerste keer dat ik hoor dat Jezus heel, heel groot was. Maar dus, je kunt daar heel veel op projecteren. En, maar Maria Magdalena betreft, ik denk, ja... Wie weet. Ja, ze liep daar, ze was daar. En... Maar je ziet dat ze, veel schrijvers zijn ook door haar geïnspireerd. Want ik heb een roman gelezen van Johanna Fredriksson. En dat gaat dan over die figuur van Maria Magdalena. En die is nogal tegen Paulus in die roman.
Ja. Ik wil het er ook ergens over hebben, over Maria Magdalena. Omdat het toont dat al heel vroeg in de kerk... Ja, vrouwen niet achteruit werden gestoken of zo. Nee, ze waren er deel van...
Maar dat is juist, ja, het hele punt. Dat het waarschijnlijk... Oh, maar ik zou daar moeten grote studies van maken voor ik daar iets van zeg. Maar de tijd natuurlijk waarin Jezus leefde, is ook patriarchaal. Want die mensen... wat was ik aan het lezen in het evangelie? En dan... had die vanzelfsprekendheid waarmee die mannen slavinnen hebben en slaven et cetera in die tijd, ja, in huishoudens. Dus dat is ook op zich een patriarchale tijd. En je kan dan ook niet gaan verwachten dat Jezus daar ineens de grote feminist wordt. Ja, want dat is het ook niet. Die man is ook... maar het is ook een product van zijn tijd. Ja. Mm-hmm. Maar wat de kerkvaders dan zijn... gaan uithalen, ja, dat is helemaal... Die zijn dat helemaal gaan verpatriarchaliseren. En er is een zeer, zeer... Die hebben zeer negatieve vrouwbeelden, hè, als een vrouw van de bron van alle kwaad, et cetera. Mm-hmm. Dus nogmaals, ik moet dan echt zeggen van... Dat gaan we achter ons laten, ja. Daar gaan we niet op focussen. Mm-hmm. We gaan kijken naar het, ja, naar het positieve. Maar ik moest een commentaar schrijven, ook weer voor dat Bijbelgenootschap. En dat was, hoe heette die? Rut. Ja, Rut. En dan was ik die passage aan het lezen. En dan zie je hoe dat eigenlijk vrouwen het bezit zijn.
En over welke passage ging het?
Dat, met Boas. Dus ja, dat ze dan met haar schoonmoeder, die moet dan wegtrekken uit papapam.
Moab.
Ja. Moab. En dan keren ze terug en zij wil mee terugkeren. En dan gaat ze werken op het veld bij Boas. Ja? En dan, maar dus ook, en dan gaan ze aan zijn voeten liggen en dan neemt hij haar tot vrouw. Maar heel dat evangelie is doordrongen van een visie waar dus eigenlijk de man het hoofd is van het huishouden. En dat die... Er is een andere passage, heb ik gelezen, wacht een keer, van een vrouw en die wordt dan gestuurd naar de koning van Egypte. Zeg eens, Sarah. Sarah wordt op een bepaald moment, kan dat? Ze wordt gestuurd naar de koning van Egypte. Ze moeten vluchten en ze komen terecht in Egypte. En dan, om de koning gunstig te stemmen, stuurt hij zijn vrouw naar de farao. En dan gaat er daar van alles mis in Egypte. Omdat God boos is, omdat hij met een getrouwde vrouw... Maar hij wist niet dat ze getrouwd was en stuurt hij ze weer weg. En in heel dat evangelie kom je eigenlijk niet te weten... Ja, en wat vindt die vrouw daar nu eigenlijk van? Moet u dat voorstellen? Dat je zomaar... Allee, hup, jij moet nu... Hè, in bed met de farao. Niemand die zegt, heb je daar wel zin in? Zie je dat zitten? Nee. Hop. En dan, ah, oei, je zegt dat. Hop, we sturen nu weer weg. Dus het is heel erg die visie waar de vrouw ondergeschikt is aan de man. Dus dat is helaas is dat zo. Hè. En dat is eigenlijk ook een enorme kritiek die mensen hebben op godsdienst, wat mm-hmm. is dan nog duizend keer.
Ja. En toch schreef u ergens in als ik ga naar de mis,
ja.
naar de kerk, dat is belangrijk voor mij.
Ja.
Zodat, ja, toch een beetje kunnen zijn zoals een familie van, ik hoor er wel bij. U vertelde ook zelf meer in het begin van het gesprek van, kijk, ja, het is toch al veel veranderd op die korte tijd. Hoe kijkt u dan op die manier daarnaar? Of...
Nee, voor mij heeft dat alles te maken met die gemeenschap van Sant'Egidio. Dus ik heb hen eigenlijk vrijwel toevallig leren kennen. En ik was enorm onder de indruk van de manier waarop zij hun geloof beleven en ook eigenlijk heel erg in de praktijk omzetten met heel concrete inzet voor ouderen, voor mensen in armoede, voor jongeren, voor iedereen, voor alles en nog wat, want die doen ongelooflijk veel. Die zijn echt heel, heel actief, ook internationaal. En ik vind ook dat zij daarin slagen om de ze noemen dat dan de liturgie, de viering, te brengen op een manier dat ik denk, ja, bijna is dat eigenlijk wel echt een viering. Je voelt zo de vreugde telkens opnieuw omwille van de boodschap van God, als je wilt. En ik kan me niet voorstellen dat ik zou andere diensten bijwonen. Met alle respect vind ik die vaak nogal dood.
Nee, dat is zo. Akkoord.
Ja.
Dat is, als u naar de parochie gaat, dan kan het zeker zo zijn. Ja.
En zij maken dat juist tot iets heel levendigs mm-hmm. en vreugdevols. En, dus ik weet voor mezelf dat ik dat echt ook wel wil blijven doen. En ik probeer ook, want ze hebben 3 keer per week gebed om 7:30. En dat deze week kan ik geen enkele keer gaan. Maar als ik kan, ga ik ook daar naartoe. En ik vind dat zo van die ankerpunten, rustpunten. Ja, ik vind, ja, dat doet mij deugd. Maar dat is dus heel, heel erg verbonden met hen. En bij hen heb je natuurlijk geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. En zij, bij het gebed komt daar geen priester aan de pas. En is dat één keer een vrouw die dat doet, dan een man. Dus daar is dat onderscheid is weg.
Zou je voor de luisteraars de eerste herinnering bij Sant'Egidio misschien kunnen vertellen? Of is dat wazig?
Nee, dat was... ik heb hen leren kennen via een artikel in de krant dat ze... zij geven altijd met kerstmis, organiseren ze een restaurant voor daklozen. Enfin, dat hebben ze anderen ook. En dat was vaak in de kerk, maar door COVID kon dat dan niet. In de Carolus Borromeus, dat is zo'n beetje hun kerk in Antwerpen. En ja, ik dacht, god, dat is denk ik wel mooi. Omdat ik gaf les in het Brusselse. En ja, ik vind dat zo schokkend, al die daklozen die daar zitten. Meer in Brussel dan in Antwerpen, maar ook in Antwerpen. En ik vond het altijd zo lastig om daar dan gewoon voorbij te lopen. Ik dacht, allee, kom aan. En dan dacht ik van, goh, dat is dan misschien concreet iets wat je kan doen, wat structureel uiteraard niks verandert aan de situatie, maar wat voor die concrete persoon wel kan een klein verschil maken. En dus dan had ik contact opgenomen met zo'n formulier ingevuld en eigenlijk was ik het al vergeten toen ze contact met mij opnamen, mij uitnodigden voor een gesprek. En dan in eerste instantie ben ik gaan helpen. Ze hebben dus in Antwerpen, in de Kammenstraat, hebben ze op woensdag en zaterdag een restaurant. Dus kan iedereen een gratis maaltijd komen eten. Dat is heel verzorgd en dat wordt opgediend door vrijwilligers. Camiano heet dat. En, maar dan hadden ze, zijn ze begonnen met taaloefenkansen, heet dat, in Merksem. En dat is dus eigenlijk voor nieuwkomers letterlijk een kans te geven om het beetje Nederlands dat ze al kennen, via de school die ze moeten volgen dan, om dat te oefenen. En dan zit je eigenlijk samen rond een tafel. De bedoeling is ook wel dat het op een warme en vriendelijke manier gebeurt. Het is zo niet van, ik kom hier lesgeven. Nee, het is gewoon, het is eigenlijk ook ja, een beetje babbelen en vertellen. Op een warme, vriendschappelijke manier. Maar ook een kans geven om die taal te leren, wat natuurlijk niet evident is. Ik was op Cyprus en dat was dan met Somaliërs. En dan die jonge gasten die hebben mij geprobeerd het Somalisch alfabet bij te brengen. En dan besef ik hoe het voor hen moeilijk moet zijn, want er waren zo van die klanken in je keel en ik hoorde nauwelijks het verschil. En nu was er een Syriër en die spreekt al vrij goed Nederlands en die werkt nu in een rusthuis. Een hele, hele lieve man. En, maar hij had moeite met het verschil tussen gebotst en gepoetst. Terwijl, voor ons is dat tamelijk duidelijk, hè? Botsen en poetsen. En hij hoorde het niet. Maar ik denk dan, ja, die verschillen in de Somalische klanken, ik hoor ze ook niet. Dus uw oor moet eigenlijk daarin in getraind zijn. Dus dat is mijn ding bij Sant'Egidio.
Dus u hebt zich aangemeld op een formulier?
Ja. En dan, iedereen kan dat doen als je de website Sant'Egidio vrijwilligers aanklikken en daar staat...
En dan eerst ergens geholpen in dat restaurant en dan gaandeweg ook...
En dan kwam er een verzoek of ik wilde...
Ja, dus u helpt daar ook?
Dat restaurant doe ik niet meer, maar dus op donderdag en zaterdag ga ik naar Merksem met de tram 2, 6 of 3. En dan, dat is dan... 2 uur aan een stuk, dat is tamelijk intensief. Wat ik het mooie vind, is... Je hebt mensen die komen 1, 2 keer en dan komen ze niet meer. Hè? Maar dat is zo'n vaste kern. En daar ontstaan eigenlijk ook wel vriendschappen. Dus dat is... Dat is zo'n beetje de essentie van Sant'Egidio. De gedachte van vriendschap. En dat vind ik aan hen fantastisch, eigenlijk. Ik zeg altijd nog altijd hen, maar ik durf zo nog niet goed zeggen ons... Maar die openheid, die vriendelijkheid voor iedereen... En dan moet ik bekennen, ik kan dat niet altijd opbrengen. Ik heb nog een lange weg te gaan. Maar dat zei je, ja. En dus op Cyprus waren daar veel van Sant'Egidio-mensen vanuit Rome. En ik dacht, man, wat fantastische mensen. En dan ook een hele ploeg jongeren uit Frankrijk, uit Parijs. Echt ook zulke open, lieve, vriendelijke, warme mensen. Dat ik denk, god, als heel de wereld zo zou zijn, het zou een paradijs zijn. Mm-hmm. Van die, wat ik weer zeg, niet aan kijken van waarin zijn we verschillend, maar our common humanity, zeggen ze in het Engels. And that's so important. Voilà, nu weet je alles.
Misschien...
Dat je al een uur hebt, toch?
Ja, dat is waar, dat is waar. Als ik nog een laatste vraag zou mogen stellen. Bent u er ergens achter hoe het komt dat uw hart ergens bij Sant'Egidio ligt?
Ja, absoluut. Niet helemaal. Er is een deel dat ik niet begrijp. Dus... wat ik fantastisch vind... Ik vind... En nogmaals, ik ben ook niet altijd vriendelijk. Maar ik probeer vriendelijk te zijn.
Dat is al heel belangrijk, ja.
Ik vind vriendelijkheid zo belangrijk. En in Shakespeare die zegt ergens... The milk of human kindness. Ik kan dat bijna niet vertalen, maar dat human kindness, dat milk is. Dat is zo... Ik maak daar wel een actiepuntje van, dat ik probeer te glimlachen naar mensen. Ik probeer... Maar ja, soms ben ik ook slechtgezind. Ah, je admit. En dus dat is hetgeen wat mij aantrekt. En dan ook... Dat teruggaan naar het evangelie en die kerkvaders weg. En proberen Dat echt te beleven, op een echte manier te beleven, ja. Ze zien zich wel zo echt als volgelingen van Jezus. Ik weet eigenlijk niet of ik mezelf zo zie, hoor. Maar ik blijf zo hen zeggen en niet ons bij. Maar er is een stuk dat ik zeker niet begrijp. Ik begrijp niet waarom ik naar die mist ga. Ik kan wel zeggen, oké, dat is een ankerpunt, dat is een rustpunt. Ik begrijp niet. Want ik kan niet zeggen... Mensen zeggen, ah, gelooft je dan dit? Gelooft je dit? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar dus ik zeg wel iedere keer die geloofsbelijdenis mee en dat zingen ze dan. Dus daar is iets... en dan die consecratie iedere keer, dat ontroert mij iedere keer. Ik kan niet zeggen waarom. Dus ik denk dat... Ik heb me daar heel lange tijd tegen verzet. Vanuit een rationaliteit. Als je rationeel het geloof bekijkt, ja dan... Maar dat bleef... Ik heb zo het gevoel dat bleef maar aan mijn mouw trekken. En nu denk ik, ja, iedereen kan mij belachelijk een idioot vinden. Iedereen, als ze zeggen, nu zit ze al bij Radio Maria, for heaven's sake. Maar ik weet wel voor mezelf van, oké, dit klopt. Dit is wat ik wil doen, al kan ik niet helemaal verklaren waarom ik dat wil doen. Maar ik weet wel, dat is wat ik wil, ja.
Ja, het leek alsof ik dat verklaren... ergens wel vertrouwen in heeft, dat komt misschien. En als het niet komt, dan dat is dat niet zo erg.
Ik denk niet dat dat zal komen. Hè. Mm-hmm. Ja, het is... Maar het is eigenlijk een me overgeven aan wat ik wel heel erg voelde, waarvan ik dacht, ja, dit is onzin, dit gevoel. Mm-hmm. Mensen kunnen van alles... voelen. Als je ziet al die complottheorie, de overtuigingen van sommige mensen is niet omdat je van iets overtuigd bent of voelt, ja, dat het ook wel klopt. Maar voor mij weet ik van, ja, ik zit daar echt wel op mijn plek en zo. En ik voel dat zelf, dat is heel eigenaardig als ik dan, like nu zondag moet ik naar Tilburg voor het een of het ander, dus ik ga de mis missen. En ik vind dat eigenlijk vervelend. Als ze mij dat ooit hadden gezegd, dat ik dat zou vervelend vinden, dan zeg ik, ja, maar dat is nu wel zo. Dat ik voel dat dat goed is om eigenlijk voor mezelf te weten wat de essentie van het leven is, waarover het gaat. Dat is eigenlijk voor mij altijd ook niet... Ah ja, hier, al die andere dingen, dat is niet belangrijk, maar hier gaat het om. Dat is de essentie.
The Milk of Christine Hemmerichs is Sant'Egidio.
Ja, het is voor mij Sant'Egidio. Ja. Ja. Ik zou aan iedereen... bij iedereen willen reclame maken voor... En internationaal, hè, als je ziet ook... Zij zijn ook betrokken bij vredesonderhandelingen. Ik heb het gevoel van die mensen... There's no mountain too high or they climb it. Hè. Dat is echt wel indrukwekkend. En ik denk dat je eens naar Parijs moet gaan. En daar die Philippe, die pastoor binnen de Sant'Egidius-gemeenschap, die zit zo in een bepaalde parochie binnen, naam kwijt. Een heel inspirerende man, maar ook niet zo van wazig over geloof in God, maar ook heel erg van de daad, hè? Heel erg zich voor alles en nog wat inzetten.
Oké, dankjewel voor het gesprek.
Oké.
Ja, en om mee te werken aan het programma De Herinnering.
Van Radio Maria dan nog
van wel. Radio Maria, ja. Jazeker.
Oké.
Hartelijk dank.
Oké.
Ja.
Thank you.